een millennial die niks aankan en dan maar van zichzelf moet gaan houden. En die alleen maar denkt dat de oplossing in yoga ligt. En daarna, yoga is prima, maar dat dan daarna alles komt. Stopt. En ja. Een soort van wellness idee van welzijn. Die ook heel klein wordt, waardoor dat je ook eigenlijk alleen nog maar op jezelf begint te richten.
Ja.
En dat, denk ik, is iets wat ik in het boek heel duidelijk niet wil zeggen.
Hallo lieve luisteraar, welkom bij de 6e aflevering van dit seizoen. Dit is In de Bovenkooi, de podcast over alles wat je therapeut je niet vertelt. En wij zijn Laura en Rosa, allebei filosoof, ervaringsdeskundige en geobsedeerd met de menselijke geest. Dit is alweer de 2e aflevering in onze reeks over transformatieve emoties, in samenwerking met het Brainwash Festival en filosofiewebsite Bij Nader Inzien. Je gaat vandaag luisteren naar een interview met Marta Kleijs over de emotie trots. Verder behandelen we natuurlijk weer een luisteraarsvraag in Op de Sofa met Laura en Rosa. Over het wel of niet delen van je diagnoses op je werk. Maar nu eerst, de stand van zaken. Roos, wat is de stand van zaken?
Ja, Lau. Nou, het is heel leuk, want Sanneke de Haan, een filosoof, is benoemd tot de eerste hoogleraar psychiatrie en filosofie in Nederland. Sanneke de Haan houdt zich vooral bezig met de stroming en activisme. En wat dat voor psychiatrie kan betekenen. Het eindactivisme is een stroming binnen de filosofie die niet uitgaat van een strikte scheiding tussen lichaam en geest, maar de mens ziet als een complex en dynamisch geheel van geest, lichaam en omgeving. En ik was naar die oratie en de daaraan voorafgaande workshop over psychiatrie en filosofie. En dat was heel erg leuk, met allemaal lezingen. En er was bijvoorbeeld een heel bijzondere spreker, Menno Oosterhof. Ik kende die nog niet, maar dat is een schrijver en psychiater die zelf OCD heeft en ook veel mensen met OCD behandeld. En zijn praatje heette Liever dood dan vies. nou ja, en dat maakt er heel inzichtelijk wat de innerlijke ervaring van OCD is. En hij vertelde ook een heel grappig verhaal over een van zijn patiënten die een keer vertelde dat hij een keer ergens had ingebroken. Omdat hij dus een keer bij iemand thuis was geweest, gewoon op bezoek. En diegene had zo'n touwtje als lichtknopje, weet je wel.
Ja.
En er zat dus een klein knoopje in dat touwtje. En dat wilde hij zo graag eruit halen. Maar hij vond het toch te gênant. Hij zat gewoon tegenover die persoon aan de koffie of zo. Hij zat van, ik ga niet nu opeens hier aan frummelen en dat knoopje eruit halen. En ik ga het ook niet vragen of ik het mag doen, weet je wel.
Maar ik ga wel even inbreken bij iemand.
Nou, later, toen hij te horen heeft gekregen dat die persoon overleden was, is hij dus naar dat huis gegaan om dat knoopje eruit te halen. Toen heeft hij gewoon ingebroken, heeft hij het knoopje eruit gehaald, is hij weggegaan.
En dat is nooit ontdekt, of wel?
Nee, ik geloof het niet. Nou ja, ik weet ook niet. Ja, het is waarschijnlijk wel strafbaar, maar hij heeft zo niet iets meegenomen of zo.
Nee,
dus
nee,
een heel
okay.
Interessante inbraak, zeg maar. Nou ja, dus dat zijn in ieder geval allebei echt tips. Dus het werk van Sanneke de Haan is heel interessant. En ik denk dus ook het werk van Menno Ooster was een hele interessante spreker.
Oké, okay, klinkt goed. Ik heb ook nog wel een tip. Ik was afgelopen maand in Peru op vakantie. En toen heb ik het boek, nieuwe boek van Joke Hermsen meegenomen. En dat heet Onder een andere hemel. En het gaat over heimwee en wat zij noemt vertepijn. En dat is niet echt een Nederlands woord, maar dat is vertaald vanuit Duits, fernwee. En dat gaat dus eigenlijk over dat je verlangen hebt juist naar de verte. Dus in plaats van dat je verlangt naar je thuis, verlang je naar om weg te zijn. En volgens Joke Hermsen is het uiteindelijk dezelfde beweging, namelijk een behoefte hebben om ergens anders te zijn waar je bent. Dus dat is zeker een tip. En misschien dat we haar binnenkort ook wel gaan interviewen voor de podcast. Maar bestel het alvast als je geïnteresseerd bent. En ik heb gisteren ook een ander boek gelezen. En dat is 30 en Depri. En dat is geschreven door de vlogger-influencer Bonnie Nottrot. En ik heb het vooral gelezen omdat ik haar nu toevallig al heel lang volg en nieuwsgierig was. Het gaat namelijk over een periode in haar leven dat het niet zo goed met haar ging. In het boek vertelt ze wat er nou precies speelde in die tijd. En ze kreeg dus eerst een burn-out. En toen werd ze heel angstig van en paranoïde. En kreeg ze ook een soort waanbeelden op een gegeven moment. En nadat die klachten een beetje afnamen met therapie, werd ze depressief. Dus toen was ze niet meer de hele tijd angstig en gespannen, maar toen voelde ze eigenlijk helemaal niks meer. En nou, ze vertelt eigenlijk hoe dat was. Wat voor therapie ze daarvoor kreeg. Ze vertelt ook best wel veel over de dingen die haar psycholoog haar verteld heeft. Vertelt ze ook in het boek. Ze vertelt ook over haar ervaring met medicatie. Dus ze krijgt oxazepam, daar word je rustig van. Zoals voor de paniekaanvallen die ze had. En ze krijgt ook uiteindelijk een citalopram voor de depressie die ze heeft. En dan gaat het ook over vraagstukken van... ja, word je dan een ander persoon als je aan de medicatie zit? Of word je juist weer meer jezelf? En ja, het is niet per se heel goed geschreven. Dat is denk ik ook niet de bedoeling. Je leest het eigenlijk als een soort dagboek. Het is ook meer geschreven voor de mensen die haar volgen. Het is ook geen fysiek boek, alleen een e-book. Maar ik was zelf een beetje verbaasd dat ik het gisteren aan het lezen was. En ik was gewoon nieuwsgierig. Ik had het helemaal niet verwacht. Maar dat het me opeens heel erg raakte. Omdat het extreem herkenbaar was. Wat ze beschreef, dat ze heel erg moest loslaten. Haar perfectionisme moest loslaten. En het idee dat je carrière moet maken. En het idee dat je iemand moet zijn. En dat herkende ik heel erg. Want daar zit ik zelf dit jaar ook best wel mee. Ik ben nog niet zo heel lang afgestudeerd. En ik heb nog steeds het idee van... oh, ik moet ook gaan promoveren. Of ik moet een heel goed boek schrijven. Of ik moet in ieder geval iets doen. En als ik dat allebei niet doe, dan moet ik de wereld gaan redden. Dus dan moet ik... Ja. Ja, het raakte me omdat ik dacht, het is weer een soort van herinnering aan... nee, ik hoef niet een soort status te bereiken. Ik hoef niet iemand te zijn in de wereld. Maar ja, ik vind dat nog steeds wel lastig. Het is misschien ook echt een levensfase kwestie.
Ja, ik denk ook dat dat heel erg te maken heeft met vroeger. Heb je natuurlijk allemaal dat soort dromen voor jezelf. Van, en ik ga dit doen, ja. En ik ga dat doen. En ik denk dat ook dat door mij neerleggen dat je misschien dingen niet gaat doen... voelt ook gewoon als een soort van... ouder zijn of zo, toch? Ik weet niet. Ik heb ook het gevoel van dan sluit je een hele mogelijke toekomst af. Terwijl vroeger is het ook heel makkelijk om alleen maar te denken... en ik ga dat doen en ik ga dit soort van... omdat het er toch nog niet is, weet je wel.
Ja, en ik denk wat bij haar ook zo was misschien... en wat bij mij in ieder geval speelt... waardoor ik ook zo geraakt werd... is dus dat ik blijkbaar altijd heel erg die overtuiging heb gehad... en die is er nog steeds en die is heel moeilijk weg te krijgen... dat het leven alleen maar waard is om geleefd te worden als je iemand bent. En met iemand zijn bedoel ik iemand zijn in de publieke... in het publieke domein. Dat mensen weten dat je bestaat. Dat je dingen maakt die andere mensen kunnen zien of lezen. Of waar ze iets van kunnen vinden. En zelfs met een promotietraject waar misschien 2 mensen je paper lezen. Had ik nog het idee dat ik dan, nou ja, iemand zou zijn. En nu moet ik voor mezelf accepteren dat wat ik eigenlijk heel graag wil. Is heel veel tijd en ruimte voor het ontstaan van dingen. Die ik nu nog niet weet wat die dingen zijn. Dus soort van de open ruimte leren omarmen. En daar heb ik best wel veel moeite mee. Maar het was ook wel weer dus een herinnering daaraan. Zij is uiteindelijk ook op uitgekomen dat ze nu gewoon veel minder werkt. Dat ze helemaal geen behoefte heeft om fulltime te werken bijvoorbeeld.
Ja.
En dat je nog steeds die soort van, dat noemt zij dan de moedstem in je hoofd hebt. Van je dingen die je moet. Maar ja, dus ja. Ik had niet verwacht dat het me zou raken. Ik was ook een klein beetje brak. Dus dat heeft misschien niet meegeholpen.
Nee, dat helpt niet mee.
En helaas vorige week afscheid genomen van een... van een vriend die heeft gekozen om uit het leven te stappen. Dus dat speelt ook mee. Ja. Maar
denk je ook dat dat te maken heeft met zulke soort druk voelen?
Dat geen idee. Dat zou ik niet zo goed weten of dat bij hem ook speelde. Maar ik denk wel dat het bij heel veel mensen speelt.
Ja.
En dat het daarom dus wel een herkenbaar boek is. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, T30 en Depri.
Ook wel interessant in relatie tot de partijprogramma's die we in de vorige aflevering hebben besproken met de prestatiedruk. En,
ja, oké. Okay. ...29 oktober waren wij op Brainwash Festival... waar filosofiewebsite Benader Inzien een podium hostte... waar 3 promovendi een lezing gaven over transformatieve emoties. Deze 3 promovendi hebben wij geïnterviewd. En het eerste interview met Suzanne Roes over de emotie woede... kun je nu terugluisteren. En vandaag hoor je het tweede interview uit deze reeks... met Marta Kleijs over de emotie trots en het boek dat ze hierover schreef.
Oké, dan zitten we hier nu met Marta Kleijs. Zij promoveerde in de filosofie. En als schrijver en spreker onderzoekt ze hoe mensen zich goed tot elkaar kunnen verhouden. Ze laat zien dat een beter begrip van emoties zoals trots, woede en liefde helderheid kan brengen in ethische vraagstukken. En samen met Lotte Spreeuwenberg maakte de filosofische podcast Kluwen. Mm-hmm. Hi Marta.
Hallo.
Leuk dat je er bent.
Ja, leuk.
Nou, we hebben net een praatje van je bijgewoond over het onderwerp van je proefschrift, namelijk de emotie trots. Mm-hmm. En dan is de eerste vraag, wat is trots?
Je zegt zelf de emotie trots, dus dat is inderdaad ook iets waar ik aanneem, dat trots een emotie is. Niet iedereen is het daarmee eens, maar ik denk wel dat het een emotie is. En ik denk ook, misschien als achtergrond, ik heb een specifiek beeld van emoties. Dus ik denk dat emoties niet zomaar een soort van onderbuikgevoelens zijn die komen opborrelen, waar je niks aan kan doen of waar je geen redenen voor hebt en die dan ook heel irrationeel zijn. Daar verzet ik me tegen. Ik denk eerder dat emoties een soort van deel zijn van de manier waarop we de wereld interpreteren. En net zoals dat we overtuigingen kunnen hebben, hebben ook emoties die eigenlijk ja, steunen op iets hè, wat je meent te zien, iets wat je daarvan vindt, iets wat je belangrijk vindt. En daaruit komt dan die emotie, waar het dan ook een gevoel bij komt kijken en zo soms. Maar dus terug naar trots. Trots in die structuur heeft dus ook een paar overtuigingen die eraan ten grondslag liggen, wat iets dus trots maakt en niet dankbaarheid of woede of een andere emotie. En bij trots is de structuur, denk ik, dat we in trots onszelf altijd op een bepaalde manier waarderen of op waarde schatten. Dat we dus iets aan onszelf fijn vinden. Maar natuurlijk, ja, je kan ook gewoon blij zijn daarmee. We maken het dan trots. Daarvoor, denk ik, hebben we een onderscheid nodig dat ik in het boek ook maak. Want ik denk dat je als mens eigenlijk op drie manieren jezelf kan op waarde schatten. Dus dat je verschillende waardes als mens in je draagt. En daar zullen we wellicht nog verder over praten in de rest van de uitzending. Maar ik kan de driedeling al wel droppen misschien. Dus ik denk dat je jezelf kan waarderen. Dat wil dan zeggen dat je een prestatie levert en je daar goed bij voelt. Hè. Iets wat je zelf hebt gedaan, waar je dan ook verantwoordelijk voor bent. Iets wat een inspanning heeft gekost. Dat is iets waar mensen heel vaak aan denken als ze aan trots denken. Zo de vuist in de lucht van yes. Ja, dat kunnen de luisteraars natuurlijk niet zien. Maar ik heb heel erg mijn vuist in de lucht gedaan. Je kan jezelf dus op die manier waarderen. Dat gaat dan om zelfwaardering. Maar je kan jezelf ook respecteren. En dan zit je eigenlijk met een andere waarde in jezelf, namelijk die van menselijkheid, die we allemaal delen. En op basis waarvan je goed behandeld mag worden, rechten hebt. Hè? Dus je hoeft daarvoor eigenlijk niks bereikt te hebben. En de derde vorm die ik onderscheid, is dat je ook van jezelf kan houden. Dus zelfliefde hebben en voelen. En ik denk dat, en daar gaat het om een actieve viering van wie dat je bent. Kunnen we nog verder over uitwijken zo meteen. Maar waar het dus voor nu op neerkomt, is dat ik denk dat trots altijd een manier is van jezelf op waarde schatten. Maar dat we dat op minstens drie manieren kunnen doen. Dus zelfwaardering, zelfrespect en zelfliefde.
Ja, oké, okay, mooi. Want ik had dat al inderdaad ook in je boek gelezen. En ik las ook dat zelfwaardering en zelfrespect hebben eigenlijk een andere soort logica. Mm-hmm. En dan noem je dat bij zelfwaardering noem je eigenlijk de logica van het verschil. Mm-hmm. Dus je waardeert jezelf omdat je harder rent dan iemand anders. Of je hebt een prijs gewonnen. Dat is dan per definitie een verschil met iemand die niet een prijs heeft gewonnen. En bijvoorbeeld zelfrespect gaat dan is meer verschil van of een logica van gelijkheid. Ja. Dus dat zie je dan bijvoorbeeld bij activistische groepen die gaan staan voor wij zijn ook mensen, wij willen dezelfde rechten, gelijke behandeling. Ja. En nou ja, misschien zou je ten eerste dat verschil nog wat meer kunnen uitleggen, maar ik ben dan ook heel benieuwd hoe die derde vorm, die zelfliefde, daar dan een plaats in krijgt. Ja. Wat voor logica zit daar dan achter?
Ja, dus je hebt inderdaad uit het boek gehaald. Ik denk dat die drie vormen van trots, dat die nuttig zijn om die uit elkaar te halen, omdat ze andere logica's hebben. Ik noem dat dan in het boek morele grammatica, met een beetje een suffig filosofisch woord. Maar dus, dat wil ook zeggen dat we op andere dingen moeten letten. Hè? Dat ze op verschillende manieren in de mist kunnen gaan. En zelfwaardering inderdaad, omdat je dus iets in jezelf waardeert, wat een bijzonderheid is, een prestatie, je hebt je ingespannen voor iets. Dat wil heel vaak ook zeggen inderdaad, dat je onderscheidt van een ander. Dus bijvoorbeeld, je wint een wedstrijd. Dat wil eigenlijk bijna ongetwijfeld zeggen dat er ook een verliezer is. Ja. En dat is heel, daar zit dat heel duidelijk met het winnen van iets. Maar zelfs wanneer je bijvoorbeeld een boek schrijft of iets, dan is er toch ergens dat idee van het is bijzonder, het is iets trotswaardig, omdat niet zoveel mensen het doen. Of het, er is toch een manier waarop ik dan een onderscheid maak tussen mij, de auteur van een boek, en iemand anders die geen boek schrijft, om het nu op mezelf te betrekken. Dat kan heel subtiel zijn, maar die logica, die zit daar volgens mij meestal wel achter. Je prijst jezelf om iets waar dat je, ja, je vindt jezelf toch ergens speciaal of bijzonder. En bij zelfrespect, dus ik denk dat we heel vaak over trots nadenken alsof het synoniem is met zelfwaardering. Dat je jezelf op de borst klopt en belangrijk vindt. Maar als je dan kijkt naar veel politieke bewegingen, zoals jij ook aanhaalt, dan denk ik dat het niet juist is. Dus die nemen bijvoorbeeld Pride als naam, hè? Gay Pride of Black Pride of zo. Maar het is niet juist om te denken dat zij het gewoon hebben over zelfwaardering of dat ze zichzelf erg bijzonder vinden. Dus dat is ook niet als je praat met activisten waar dat zij voor staan. Die vragen niet om een soort voorkeursbehandeling. Wat zij vragen is gelijkheid. En toch ook vanuit trots. Dus ik ben dan gaan denken, wat is dan de trots die hier speelt? Het is niet die van zelfwaardering, het is een andere logica. Het gaat om je gelijke plek opeisen. En dan ben ik gaan nadenken van, oké, misschien is het zo dat ze een andere aspect van zichzelf in de kijker willen zetten. En hier is dat volgens mij het aspect van menselijkheid of persoonlijkheid of waardigheid, hoe je het ook wilt noemen. Iets, een kern die alle mensen delen en waar ze eigenlijk niet voor moeten werken. Die is niet conditioneel. Dus je kan niet meer basisrechten verdienen omdat je een boek schrijft of een wedstrijd wint. Of dat hopen we toch. Hè. Als dat gebeurt, dan loopt de maatschappij in de soep. Want die dingen zijn onvervreemdbaar. Die heb je gewoon omdat je mens bent zonder tegenprestatie. En dus die logica die daar dan achter zit, is die van je gelijke plek opeisen. En daarom denk ik ook dat trots echt een motor kan zijn voor meer gelijkheid en sociale rechtvaardigheid. Maar dan vraag je dus naar die derde vorm van trots. Dat is er één die volgens mij nog ontbrak. Omdat ik had dus die twee onderscheiden. En ik bleef zo'n beetje op mijn honger zitten, want ja, je had dan wel dat respect gedefinieerd of je hebt dan zelfrespect. Maar eigenlijk is jezelf respecteren, in heel veel van de literatuur ook, is iets heel abstract. Je moet eigenlijk niks over jezelf weten om te weten dat je respect verdient. Hè. Je maakt niet uit wie je bent. En toch zag ik in die bewegingen vanuit trots wel een soort viering van eigenheid en wel een vraag van kijk nu eens naar ons, gewoon omwille van wie dat we zijn en niet een soort verontschuldiging voor wie ze waren, juist niet. Een soort zichzelf in de kijker zetten. Maar dan ook zonder dat aspect van zelfwaardering, dat ze zeggen, wij zijn erg bijzonder en beter dan de rest. Of je moet ons nu gaan bewonderen. Dat was ook niet de vraag. En dan heb ik bij verschillende filosofen mijn heil gaan zoeken, maar bij wie ik eigenlijk het ontbrekende element vond, was Iris Murdoch. En zij schrijft eigenlijk over de liefde voor andere mensen. En ze zegt daarbij dat liefde voor andere mensen voelen of hebben, want voor haar is liefde een emotie, maar ook een houding, iets wat je kan cultiveren. Dat betekent dat je echt naar andere mensen kijkt en aandacht hebt voor die mensen en hen in de volle realiteit ziet. En ik dacht, ja, zouden we dat nu niet op het zelf kunnen plooien? En is dat niet dan een derde houding die ook nog nodig is of die we ook nog zien in al die politieke bewegingen? Namelijk die van zelfliefde. En dat wil dan zeggen, in mijn opvatting, dat je naar jezelf durft te kijken, wat soms ook pijnlijk kan zijn, want je ontdekt soms lelijke dingen, maar dat je daar in eerste instantie een soort acceptatie voor voelt en de dingen van je identiteit die niemand kwaad doen, dat je die gewoon kan vieren en omarmen en daar ook de schijnwerper soms op kan zetten, op je eigen expressie van wie dat je bent, je geaardheid, je huidskleur, dat je dat mag onderzoeken en vieren.
Ja. En is in die zin dan zelfliefde misschien een soort middenweg of zo tussen zelfwaardering en zelfrespect? Want het gaat wel uit van je uniciteit, maar om een bepaalde gelijkheid te...
Ja, Ja, inderdaad. Ik merk ook vaak dat ik erover nadenk, zeker over die logica die er dan achter zit, als iets tussen gelijkheid en verschil. En dan eigenlijk eerder zoiets als een gelijkheid in het verschil of zo.
Ja, ik dacht zelf aan het woord gelijkwaardigheid.
Ja, dat is er ook in die inderdaad vaak terugkomt. Ja. En die zou daar ook heel, heel goed voor kunnen dienen om dat idee van zelfliefde uit te leggen. Ja. Maar de reden dat ik toch niet denk dat we dan maar zelfrespect en zelfwaardering moeten aan de kant schuiven, want we hebben toch zelfliefde al, is dat ik wel denk dat ze andere rollen kunnen vervullen. Dus dat gevoel van, er wordt mij onrecht aangedaan, gewoon in mijn mens zijn, kan aanvullend zijn op het gevoel, op het weten wie dat jij toevallig bent als mens. Dat belicht verschillende aspecten van de zaak. En dus bijvoorbeeld in een protest denk ik ook dat het niet het ene of het andere is wat per se zwaarder doorweegt. Ik denk dat je bijvoorbeeld prima, pak nu de gay pride, dat je daar een zwijm zelfrespect in ziet. Want er is een protest tegen ruimte die er niet is geweest of rechten die men niet krijgt. Dan is er ook die zelfliefde, want er is duidelijk een soort feest of een viering aan de gang. En een soort van je mag zijn wie dat je wilt. En tegelijk kan ook zelfwaardering daartussen zitten. Want bijvoorbeeld, het is niet altijd gemakkelijk om als homo te leven in een maatschappij die daar niet altijd even vriendelijk voor is, om het met een understatement te zeggen. En ook dat, het feit dat je daar bent, kan je als iets bijzonders zien. Dus in de realiteit gaan die drie houdingen wel heel vaak soort van over in elkaar en komen die ook samen voor. Maar ze belichten dus andere aspecten van wat er eigenlijk gewaardeerd wordt.
Ja, ja. En wat denk ik wel een vraag is die bij veel mensen opkomt. En je begint ook je boek in de inleiding met bijvoorbeeld Anders Breivik, die heel veel mensen vermoordde uit een soort, ook een soort misplaatste trots zou je kunnen zeggen, op de witte Noorse identiteit. En ja, ik denk dat meer mensen het gevoel hebben bij trots dat het een soort slechte emotie is of een vieze emotie. Maar jij laat eigenlijk zien dat het ook iets heel goeds kan zijn, dat het ook nuttig kan zijn. Maar hoe maak je dan dat onderscheid? Wanneer is trots dan gepast en wanneer is het ongepast?
Ja, dat is inderdaad de hamvraag van het boek, denk ik. En ik denk ook dat ik heb mij het boek een soort tegenbeweging willen geven tegen inderdaad die hele slechte naam die ik ook wel denk dat trots heeft. Dus dat trots iets is voor aanstellers of inderdaad voor extreme nationalisten die vooral de anderen de kop in willen drukken. En dit boek is een soort van antidote of zo daartegen, maar ook geen vrijgeleide voor wees nu maar allemaal meer trots. Dat is absoluut niet de boodschap, want ik zie heel erg dat er heel negatieve zaken voortkomen uit trots. En dus ik gebruik ook het voorbeeld inderdaad van de Noorse terrorist Anders Breivik, die meent vast te stellen dat zijn land, zijn ras onder bedreiging komt. En dan uiteraard vreselijke terroristische aanslagen pleegt daardoor. Maar wat daaronder zit, is een emotie, denk ik, een gevoel van niet herkend te zijn of bedreiging, die we niet zomaar moeten afschilderen als alleen de Anders Breivikken van deze wereld voelen dat. Dus hij koppelt daar vreselijke daden aan, maar dat is wel een sentiment, denk ik, dat gevoel van de Europeaan en de witte mens en die dan toch een bedreiging ervaart door de multiculturaliteit die er vandaag is en soms ook een vertekend beeld, denk ik, daarvan heeft. Maar dus, hoe maak je dan het onderscheid? Waarom wijzen we Breivik af en bijvoorbeeld de gay pride niet? Bij Breivik is dat redelijk makkelijk, want Breivik heeft natuurlijk iedereen wijst hem af. Dus in die zin is dat een beetje een lui voorbeeld. Maar ook als je dieper gaat graven, denk ik dat je redenen hebt om witte trots bijvoorbeeld, zelfs als je daar geen vreselijke terreurdaden aan bindt, zelfs als je gewoon op straat zou komen omdat je wit bent en dat mag zijn of zoiets, heb je nog redenen, denk ik, om die ongepast te noemen. Omdat ik denk dat trots eigenlijk, dus we hadden het net over die verschillende logica van verschil en gelijkheid. Ik denk dat we er altijd over moeten waken dat als we trots inzetten voor iets politiek, dat we in ieder geval niet meer ongelijkheid creëren. Dus, en dan bedoel ik ongelijkheid niet van jij hebt dat talent en jij hebt dat talent, maar wel ongelijkheid in de zin van Je krijgt minder rechten. Je bent minder waard. Dus dat je eigenlijk op dat gebied waar respect zou moeten heersen, want iedereen is gelijk en gelijkwaardig inderdaad, dat je daar dat eigenlijk verward met de logica achter waardering. Dat je dan andere mensen minder waard gaat vinden.
Ja.
Dus niet alleen je kan iets minder goed of ik kan iets beter, maar ook je bent echt minder waard als mens. En bij een witte mars wil ik zeggen, maar dat is iets anders. Een witte trots mars of zoiets. Zie je, denk ik, dat er een... dus er is een idee van, hè, wij willen een mars, want andere mensen mogen ook een mars. Hè. Breivik zegt bijvoorbeeld, er mag een Arab League zijn en er zijn allerlei minderheden fora, maar er is geen witte mensenforum of zoiets. Mm. Mijn vraag is daar... Is het echt nodig? Want in zekere zin hebben witte mensen natuurlijk die ruimte niet echt nodig om verbindingen aan te gaan of zich te emanciperen. En als het niet echt nodig is, denk ik dat zo'n beweging ook kan leiden tot het eigenlijk miskennen van de vraag van andere mensen. Dus bijvoorbeeld, richt een wit forum op. Dat je dan eigenlijk zegt tegen het minderhedenforum... Oh, wij hebben net zoveel struggles als jullie. Of dat je dan eigenlijk hun vraag een beetje niet echt serieus neemt. En op die manier misschien zelfs de ongelijkheid blijft bestaan. Of dat je die in stand houdt. Dus het is een ingewikkeld antwoord op een ingewikkelde vraag. Ja. Die vuistregel van een protest, leidt het echt tot meer gelijkheid of blijft er ongelijkheid in stand gehouden worden... Dat altijd een goeie is. Dat je dat bijvoorbeeld ook kan zien bij... Als een gay pride niet inclusief is, maar bijvoorbeeld enkel voor cis mensen of zo zou zijn, dan kan je zeggen, ja, dat is wel trots die in zekere zin emanciperend is, maar ze leidt wel opnieuw tot ongelijkheid. Dus misschien is die trots dan toch ook niet zo gepast. Dus ik denk dat je altijd met die... geval tot geval eigenlijk moet gaan kijken, wat gebeurt er hier en wat is het... doel van die trots, waar gaat die naartoe? En dat je zo een antwoord kan formuleren op... wat is er nu eigenlijk gepast?
Ja, dus als we het dan hebben over wat is gepaste trots... heb je het vooral over die politieke vormen van trots. En dat zijn dan, denk ik, meer de zelfrespect en de zelfliefde. Maar als ik denk bijvoorbeeld aan zelfwaardering... is dat altijd gepast of...
Nee, ik denk dat er heel veel... Over zelfwaardering is eigenlijk in de filosofie nog het meeste geschreven, omdat dat heel erg in de buurt komt van vragen over wanneer is iets verdiend en wanneer heb je een prestatie geleverd. En daar heb je een heleboel antwoorden op, echt filosofen die daar bijna regels voor opstellen van om jezelf gepast te waarderen, moet je echt verantwoordelijk zijn geweest voor je prestatie. Het moet ook echt een prestatie zijn, dus... Ja, het is raar als iemand trots is op iets heel simpel, een boterham smeren of zoiets. Dan vinden we dat niet zo bewonderenswaardig. Dus je zou die regels kunnen volgen. Ik denk ook zeker dat zelfwaardering kan heel apolitiek zijn. En het kan ook gewoon heel belangrijk zijn voor je eigen psychologie. Dat je jezelf kunt waarderen voor iets wat je hebt gedaan... maar als je denkt over het grotere politieke plaatje, dan kan zelfs zelfwaardering soms ook een politieke lading hebben. Dus bijvoorbeeld dat je jezelf waardeert omdat je iets in een mannenwereld als vrouw hebt gedaan, bijvoorbeeld.
Ja.
Of dat je, in die zin kan ook zelfwaardering eigenlijk wel in dat politieke veld terechtkomen. Dan wordt het een soort kluwen van... Oké, waar moeten we nu allemaal uit elkaar trekken?
En kan het ook juist ongepast worden, denk ik, als je bijvoorbeeld zegt... Ik heb een huis gekocht en ik ben pas 19. Dat zag ik gisteren in een YouTube-filmpje.
Ja.
En toen ging die interviewer vragen... Oh, hoe heb je dat dan betaald? Ja, nee, vanaf mijn 16e baantjes gehad. Doorvragen. Oh, dus wauw, maar huizen zijn echt heel duur tegenwoordig. Ja. En toen kwam er uiteindelijk uit... Ja, mijn ouders hebben ook wat ingelegd. Ja.
Maar daar zit dus heel erg dat idee in van... Je moet eigenlijk zelf verantwoordelijk zijn geweest... voor hetgene waar dat je dan trots op bent.
Ja.
Maar dat is zelfs ook een heel moeilijke vraag om te beantwoorden. Want stel dat die persoon van 19 echt keihard had gewerkt in een huis had gekocht. Dan nog kan je eigenlijk heel moeilijk eruit halen. Oké, die heeft misschien een warm nest gehad. Of er zit misschien een rol van iemand die hem goed gezind is geweest ergens. Dus die vraag naar prestatie op zich. Daarom ging ik zo'n beetje snel over de filosofen die daar regels voor opstellen. Omdat het ook wel... nog veel moeilijker is dan gewoon even kijken of iets echt je eigen prestatie is geweest. Want dat kan je eigenlijk nooit echt weten.
Nee.
En zelfs als iets je eigen prestatie is geweest, kan je nog afvragen of het wel nuttig is om op verdiensten te focussen, überhaupt. Want daar zit je ook heel erg in een meritocratische logica, van dat je dan door je verdiensten misschien ook meer dingen mag in het leven. Maar dat is een hele andere kritiek die ook wel in het boek naar voren komt. Maar dat zijn dus vragen die specifiek met die zelfwaardering te maken hebben. Dus ook zelfwaardering kan zowel gepast als ongepast zijn, denk ik.
Ja, ja, want als het gaat over die filosofen die dan ook zeggen dat een daadwerkelijke prestatie moet zijn. Dus niet alleen iets waar je verantwoordelijk voor bent, maar ook iets wat echt bijzonder is of zo. Ik denk dat dat ook best wel haak staat op hedendaagse soort van trends van self-care, waar ook heel veel zelfwaardering in zit, waar je eigenlijk juist wel jezelf moet waarderen omdat je een boterham hebt gesmeerd, zeg maar. Dat is het van in een boekje schrijven. Ik heb naar iemand gelachen of zo vandaag.
Ja, maar dan wordt het wel als een soort prestatie neergezet. Ja. Van, het was iets heel simpels, maar het is toch iets wat ik in deze brakke wereld heb kunnen doen of zo.
Ja, maar niet omdat het uniek is of
zo. Nee, inderdaad. Heel die logica van, of die dat gesprek rond self-care en zelfliefde, dat is ook wel iets wat in het boek terugkomt, omdat ik natuurlijk zelf die term zelfliefde gebruik. En ik denk dat daar ook heel veel negatiefs over te zeggen valt. In die zin dat we zelfliefde vandaag, ik krijg daar heel erg jeuk van eigenlijk, omdat het altijd voorkomt in combinatie met inderdaad wat jij zegt, zo'n soort idee van een millennial die niks aan kan en dan maar van zichzelf moet gaan houden en die alleen maar denkt dat de oplossing in yoga ligt en daarna, yoga is prima, maar dat dan daarna alles stopt en een soort van wellness idee van welzijn. Die ook heel klein wordt, waardoor dat je ook eigenlijk alleen nog maar op jezelf begint te richten.
Ja.
En dat, denk ik, is iets wat ik in het boek heel duidelijk niet wil zeggen. Dus ik denk dat zelfliefde kijken is aandachtig kijken naar jezelf. Maar dat houdt ook in dat je ziet wat er eigenlijk van je verwacht wordt door mensen rond je, wat jouw verantwoordelijkheden zijn. En daarom is er ook, daar hebben we nog niet echt aangeraakt, maar ik denk een van de verrassendste dingen in het boek is misschien dat ik daar in die vorm van zelfliefde, dat ik die eigenlijk net toewens aan mensen die veel ruimte hebben, aan mensen die veel privilege hebben. Want je zou denken, de gay pride, die moeten allemaal heel erg van zichzelf houden en dat is geweldig. Maar eigenlijk denk ik dat het net de anderen zijn die ze een beetje beter naar zichzelf zouden kunnen kijken en daar ook de vrijheid zien van wat het zou kunnen betekenen om los te komen van hokjes van mannelijkheid, hokjes van heteroheid. Daar zitten we ook met z'n allen, denk ik, een beetje in vast. En zelfliefde zou dus eigenlijk net de trots van een ander ook mogelijk kunnen maken. Doordat je merkt van, ik hoef hier helemaal niet geschoffeerd door te zijn dat er iemand op een parade wilt gaan staan in Amsterdam. Dat is geen persoonlijke aanval. Dat is prima. En ja, op die manier, denk ik, zou het eigenlijk langs twee kanten, wens ik, meer trots doen. Het zij wel in andere vormen.
All right. En dan een laatste vraag, om even in het thema van onze podcast te blijven. Los van de politieke rol die trots kan vervullen, denk je dat trots ook iets belangrijks kan zijn voor de mentale gezondheid?
Oh ja, absoluut. Ja, ik denk, daar is ook ontzettend veel psychologisch onderzoek naar, dat ik ook wel heb gelezen voor het boek, dat trots in de drie vormen eigenlijk psychologisch heel veel waarde heeft. Het kan natuurlijk ook misgaan en het kan naar narcismestoornissen leiden enzovoort. Maar in de kern is trots een manier van vinden dat je er mag zijn en of vinden dat je iets goed gedaan hebt als het gaat om zelfwaardering. En dat is psychologisch super waardevol voor mensen. Dat je overtuigt van het feit dat wat je doet waardevol is. Bijvoorbeeld ook trots zijn op je baan of op je kinderen. Of is een manier voor mensen om het gevoel te hebben dat ze een zinvol leven hebben gehad. En mensen zoeken daar ook naar. Dus in het boek gebruik ik het beeld van Jessica Tracy. Die zegt dat trots eigenlijk zoals de wortel en de stok bij het paard werkt. Dus dat is, moet je je voorstellen dat er voor een paard een wortel bungelt. En dan gaat hij naar voren, want hij wil de wortel. Maar ook erachter zit een stok, En dus daardoor gaat hij ook naar voren. Dus de vooruitgang in het leven komt, die wortel is dan de trots. Een soort van, ik wil met fierheid, ik wil met trots naar mezelf kunnen kijken op mijn sterfbed, bij wijze van spreken. En de stok is in dit verhaal dan de tegenpool van trots wellicht. De schaamte of het gevoel van gefaald te hebben. En daar wil je dan van weg. Dus dat is dus ook wel een soort drijfveer voor ons om de dingen te doen die we belangrijk vinden en in overeenstemming te leven met onze eigen waarden. En niet ja, daar helemaal ver van af te wijken. En eigenlijk dingen te doen die we zelf misschien schaamtevol vinden. Dus ja, absoluut belangrijk om het hierover te hebben, denk ik. Dat je er mag zijn. En het klinkt cliché en het klinkt een beetje self-helpy inderdaad. Maar het is wel een basisovertuiging waar mensen van overtuigd moeten geraken. Dat iedereen op zijn minst bestaansrecht heeft. En dat daar bepaalde behandelingen bij horen waar je dus recht op hebt.
Ja, mooi. Ik zat nog even te denken. Wat je nu veel ziet in een prestatiemaatschappij, wat denk ik slecht is voor de mentale gezondheid van mensen, of wat je vaak hoort, is die zelfwaardering als het heel erg gaat over prestatiegerichtheid. Mm-hmm. En dat het misschien de zelfliefde waar je het dan over hebt, wel een heel mooi begrip kan zijn om wat meer focus op te hebben, ook in het gebied van mentale gezondheid.
Ja.
Dus ik denk dat dat heel nuttig kan zijn.
Ja, dus inderdaad dat op je sterfbed het ook waardevol was als je niet die wortel hebt nagestreefd.
Ja, absoluut. Ja, nee, ja. Zeker.
Als jij gewoon comfortabel hebt geleefd of zo, dat het dan...
Ja, nee, ja. Wortel of sla of gewoon een kleine druif of zo. Ja, allemaal prima.
Ja.
Ja. Nee, absoluut mee akkoord.
Oké, nou, dan zijn we alweer bij het einde aangekomen van het interview. Dan willen we je heel erg bedanken voor het gesprek.
Dank je voor de uitnodiging.
Dank je wel.
Heel leuk.
Hoi Laura en Rosa. Ik ga binnenkort weer solliciteren. Ik ben momenteel nog aan het herstellen van een burn-out en ik heb een lange geschiedenis van mentale problemen. Ik wil graag bijdragen aan het doorbreken van stigma's rondom mentale gezondheid, maar ik ben ook bang dat ik hier mijn baankansen mee in gevaar breng. Hoe zouden jullie dit aanpakken?
Nou, dankjewel voor je vraag, luisteraar. Ik heb er wel een paar ideeën bij. Ik denk dat het ten eerste uitmaakt of je of het gaat over een sollicitatiegesprek of over een gesprek waarbij je al op de werkvloer bent en waarbij je al aangenomen bent. Want ik zou het in een sollicitatiegesprek persoonlijk niet zo snel zeggen. Maar als je eenmaal aangenomen bent, kun je best daar wat over delen, denk ik. Ik snap je, ja, je hebt de behoefte om het stigma te doorbreken en daardoor wil je het zelf bespreekbaar maken. En dat vind ik heel goed. Maar ik vind het wel een beetje een voorbeeld van supererogatie. Dus dat supererogatie is een soort overdreven plichtsbesef. Dus je doet iets wat wel goed is, maar wat eigenlijk buiten je plicht ligt. Dus het is wel goed, denk ik. Maar je moet wel rekening houden met de effecten die het op jezelf heeft. Dus ik vind niet dat je ondanks alles dat stigma moet doorbreken. Ook al is het uiteindelijk beter als we met z'n allen dat stigma wel doorbreken. Maar ik denk dat het misschien een idee is, als je eenmaal ergens werkt, om het te bespreken wat je relevante, voor het werk relevante symptomen zijn. Dus dingen die echt invloed kunnen hebben op je werk, die zou je kunnen bespreken met je leidinggevende of met een vertrouwenspersoon. Ik zou zelf niet zo snel misschien de diagnose zelf of het label delen, omdat daar nou precies al dat stigma omheen zit. En daar heeft een leidinggevende misschien al ideeën over.
Ja.
En het kan heel goed dat hij of zij dan ook je gedrag vervolgens steeds gaat interpreteren.
Ja.
Als, oh,
bepaalde
zie je wel.
Dingen die er ook helemaal niet onder vallen, bijvoorbeeld. Ja.
Dus hoewel dat misschien het beste zou zijn voor het doorbreken van stigma, denk ik dat het in dit geval wel belangrijk is om in ieder geval eerst voor jezelf te zorgen hierin.
Ja.
Ja, dus dat zou ik denk ik zeggen.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk ook dat het alleen maar delen niet eens per se stigma verminderend is. Want ja, inderdaad, stel je voor je hebt met iemand te maken die daar allemaal stigmatiserende ideeën over heeft. En de kans is best wel groot dat dat zo is.
Moet je dat ook nog kunnen ontkrachten of zo?
Ja, het alleen maar zeggen van ik heb die diagnose, dat hoeft helemaal niet diegene denken daarover te veranderen of zo. Dus ik ben het helemaal met jou eens dat je er ook voor kan kiezen om gewoon bepaalde symptomen, dus bepaalde gevoelens die je hebt of reacties die je op dingen hebt te vertellen zonder dat aan een bepaalde diagnose te koppelen.
Ja, je hoeft het niet eens symptomen te noemen. Nee, je kunt precies, gewoon zeggen, precies. Ja, ik word wel snel emotioneel van dit en dit soort dingen.
Precies.
Ja.
Dus ik heb hier ook een anekdote over. Want ik werkte ooit ergens waar een jongen heel emotioneel was geworden. Omdat de baas nogal onaardig tegen hem had gedaan. En ik vond het echt volkomen begrijpelijk. Dus ik was met een paar collega's en hij kwam net terug van een gesprek met onze baas. En hij moest toen huilen en hij schaamde zich daar ook heel erg voor. En hij zei van, sorry jongens dat ik zo reageer en weet je wel. Maar hij vertelde wat er was gebeurd. Dus die baas had hem best wel meerdere keren publiekelijk voor schut gezet. En ging er vervolgens ook best wel rare manier mee om. En ik dacht alleen maar, nee, je hoeft echt geen sorry te zeggen. Ik vind het echt volkomen begrijpelijk dat je nu van slag bent. Ik zou hier ook over moeten huilen of sowieso, weet je wel. En toen zei hij dus van, ik heb ook een soort, bipolaire stoornis, waardoor ik helemaal van slag raak als er zoiets gebeurt. En toen dacht ik van, maar ik vond het super herkenbaar. Ja. En nu maak jij jezelf tot een soort van ander dan ik en de rest.
Om die door die stoornis zo te benoemen.
Ja, ja. Ik weet niet. Ik vond het, ja, dus alsof diegene's emoties dan super extreem waren of zo, weet je wel? Dat hij een soort extreme reactie had. Terwijl ik vond dat echt totaal niet.
Nee.
Ik weet niet. Dan denk ik, dat kan ook daartoe leiden, weet je wel? Dat mensen je juist als een soort ander zien, terwijl dingen misschien juist heel erg herkenbaar zijn.
Ja.
Dus ik zou ook beginnen met gewoon benoemen wat je voelt. Want ik denk dat mensen dat veel sneller kunnen herkennen. En op een gegeven moment kan je dan die mensen misschien erop wijzen van, dit noem je trouwens ook wel, weet je wel. Of dit valt ook onder de diagnose. En ik doe zelf eigenlijk altijd, als ik diagnoses vertel van mezelf, meteen dat verhaal over gradualiteit erbij vertellen. Dus ervan, dat valt onder deze diagnose. Ik heb toevallig deze symptomen. Mensen met dezelfde symptomen kunnen, of met dezelfde diagnose kunnen andere symptomen hebben. Ja. En mensen kunnen ook een heel aantal van die symptomen hebben zonder de diagnose te krijgen. Omdat je er dan net niet genoeg hebt, bijvoorbeeld.
Ja, dus dat je dat wat meer uitlegt.
Dat doe ik mee. Dat lijkt mij ook juist stigma doorbrekend eigenlijk.
Ja, ja, denk het ook, ja. Ja, ik vind dat wel een goed punt. Je doorbreekt een stigma niet door alleen maar je diagnose te noemen. En ja, verder hangt het denk ik gewoon heel erg af ook van wat de diagnose is. Want burn-out, volgens mij noemde je dat. Dat is ja misschien niet meer zo heel erg een stigma. Ik denk wel dat het invloed kan hebben op hoe je leidinggevende je werk beoordeelt. Dus als jij zegt van, ja, ik heb een keer een burn-out gehad. Dus ik heb soms dat ik wat sneller gestrest raak en dan moet ik even rustig aandoen. Ja, kan wel invloed hebben, denk ik, op hoe je leidinggevende naar je kijkt.
Sanneke de Haan heeft iets geschreven ook over burn-out, over de diagnose burn-out. Dat dus ook minder gestigmatiseerd wordt, omdat burn-out dus heel expliciet de oorzaken buiten een persoon legt.
Ja,
als diagnose zelf al, ja.
Al in de werkdruk.
Terwijl dat bij depressie, hoewel dat net zo goed natuurlijk kan komen door externe omstandigheden, lijkt het meer aan jou te liggen, zeg maar.
Ja, wat ik wel gek vind, want sommige mensen zijn wel echt gevoeliger voor burn-out dan andere mensen.
Ja, tuurlijk. Maar de diagnose verwoord is, zeg maar, wordt meer de nadruk gelegd op externe.
Ja. Ja, dus dat stigma is minder groot. Ja, en verder maakt het denk ik gewoon heel erg uit. En daarom zou ik het dus niet in ieder geval tijdens je sollicitatiegesprek noemen. Maar pas als je er al een tijdje werkt en gewoon het je even aan kan voelen of je diegene vertrouwt, hoe diegene denkt over dit soort dingen. En ik zou ook wel aanraden, ik heb zelf op mijn werk een keer met een vertrouwenspersoon gesproken. Om dit soort dingen gewoon, ja, om het gewoon eens te bespreken. Van, hey, ik heb dit, kan ik dit delen of juist niet? Dus misschien is dat ook nog een tip.
Ja, en dat artikel van Sanneke de Haan was in februari van dit jaar in Filosofie Magazine.
Oh ja, we zullen hem ook even in de show notes zetten. Dus conclusie voor onze luisteraar?
Praat vooral over wat het daadwerkelijk is waar je aan leidt. En niet zozeer welk label dat is. Ja. En als je dat wel doet, leg er dan bij uit wat zo'n label eigenlijk betekent. Dus dat het heel veel verschillende vormen kan aannemen en dat het echt gradueel is. Dus dat iemand anders heel veel van dezelfde symptomen eigenlijk kan hebben. Of dezelfde karaktereigenschappen of dezelfde emotionele reacties zonder dat label te hebben. En dat jij dat misschien iets meer hebt, maar niet veel meer dan dat.
Ja, en maak er geen moedje van, denk ik. Want als het voor jou heel veel invloed heeft, je hoeft niet in je eentje nu dit stigma te gaan bestrijden.
Nee, dat zou ik ook niet kosten wat het kost doen, inderdaad. Nee.
Zorg ook voor jezelf.
Yes.
Leuk dat je weer luisterde naar In de Bovenkooi, de podcast over alles wat je therapeutje niet vertelt. Volgende keer hoor je het derde interview in deze reeks met filosoof en dokter Michiel Buijs over het stoïcisme. Daarnaast behandelen we zoals altijd de stand van zaken en een luisteraarsvraag. Loop jij ook met een vraag waar wij over mee kunnen denken? Mail dan naar info@indebovenkooi.nl. We zijn ook te vinden op Instagram @indebovenkooi en vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app.